Ik heb zowaar 3 schriftelijke vragen gekregen. De eerste. Tot wie richt je je in je gebed? Tot de Vader of tot God? Het eerste wat me opvalt aan de vraag is dat er niet bij staat. Want zo krijg ik de vraag meestal. Ik krijg hem heel vaak. En meestal is dan de vraag, moet ik bidden tot de Vader of tot Jezus? En als het semi-charismatische mensen zijn, dan vragen ze ook nog, mag je bidden tot de Heilige Geest? Als ze niet semi zijn, maar echt, dan weten ze het antwoord al. Maar mensen die daartegen aanhikken, dus dit is een hele originele manier. Weet je wat, als we ze dan alle 4 behandelen in 1 keer? Het antwoord luidt, het ligt eraan tegen wie je het hebt. Ik heb menigmaal in gebeden, want er wordt vaak slordig gebeden. Maar in ieder geval te vaak gehoord dat gezegd werd, dank u Vader dat u voor ons aan het kruis gestorven bent. Dat is geen goede aanspraak. Die mensen bedoelen het allemaal goed. En ik zeg boven, en dat bedoel ik echt heel eerbiedig, er is boven maar 1 postadres. En dat wordt allemaal uitgesorteerd, zodat uiteindelijk dat gebed of die lofprijzing op het juiste adres aankomt. Dus alsjeblieft maak je er niet te veel zorgen over of je adres wel op de, of je je verzoek wel op de goede manier geadresseerd hebt. Het omgekeerde heb ik ook wel gehoord. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij uw kinderen mogen zijn. Ook niet goed. Moet boven ook weer uitgezocht worden. Moet naar de Vader toe. Ja, dat vind ik wel erg jammer eigenlijk, dat we soms zo onnadenkend zijn in die dingen. God is de meest aangesproken algemene aanspreektitel. En eigenlijk natuurlijk wel een beetje afstandelijk. Beetje oud-testamentisch ook, Heere. In het Nieuwe Testament weten wij dat God Vader, Zoon, Heilige Geest is. Als ik zou moeten proberen het uit elkaar te houden, en dat probeer ik elke dag, dan zeg ik, als ik bid als kind dat afhankelijk is van zijn Vader, maar ook gewoon om te danken dat ik een kind van die Vader mag zijn, dan richt ik mij tot de Vader. Aan hem geldt mijn dankbaarheid dat hij de Heer Jezus in deze wereld heeft gezonden. Aan hem geldt mijn dankbaarheid dat ik zijn kind mag zijn. Zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd mogen worden. In Johannes 3 vers 1. En ook als het gaat om de dagelijkse zorg die wij als kinderen nodig hebben, dan richt ik mij tot de Vader. God is mij te afstandelijk. Als ik een kind van de Vader ben geworden, dan mag ik mij niet schamen om hem ook als Vader aan te spreken. Als het gaat om mijzelf als dienstknecht van de Heer, dan richt ik mij tot de Heer. Ik ben niet een dienstknecht van de Vader, ook al wil ik hier ook niet scheiden, maar ik wil wel onderscheiden. Wij zijn volgelingen van Christus. Het heeft geen enkele zin om te zeggen, wij zijn volgelingen van de Vader. Volgeling betekent dat er iemand is die een weg voor je uitgaat, zoals de discipelen de Heer Jezus op aarde navolgden. Zo zijn wij volgelingen van de Heer die hier op aarde gewandeld heeft. En we zijn zelfs dienstknechten en dienstmaagden van hem geworden. Als ik wijsheid en kracht nodig heb, dan, en die heb ik, voor elke bediening die ik doe, dan richt ik mij tot de meester. Niet tot de Vader, maar tot de meester. En als ik mij vergis, wordt het boven keurig uitgezocht en komt het toch op het goede adres. En er zijn er ook die als om kracht verlegen zitten, heel specifiek de Heilige Geest aanspreken. Ik ben dat niet zo gewend. Ik heb er niks op tegen. Ik heb er ook niks voor. Maar het is niet verboden. Als het gaat om kracht, hij is de krachtbron in ons leven. Waarom zouden we hem als zodanig niet mogen aanspreken? In mijn boek De Geest van God, het eerste deel van mijn dogmatiek, heb ik ook een heleboel Bijbelse argumenten daarvoor gegeven waarom dat mag. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is niet Bijbels om dat te doen. Goed, dus God is mij te algemeen, te afstandelijk, te vaag. Kom niet overeen, vind ik, met de relatie die ik tot de Heere God heb mogen krijgen. En dus maak ik het algemeen onderscheid tussen de Vader en de Meester. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dat heeft onmiddellijk te maken met de volgende vraag. Als de drie personen één God zijn, wat ook ik geloof, hoe kan Jezus dan antwoorden op de vraag, wanneer is die dag, over de eindtijd, met de woorden van die tijd weet ik niet alleen de Vader, ook de Zoon weet dat niet. Zo lees je dat onder andere in Marcus 13, ik meen vers 35. En dat heeft vaak tot verwarring geleid. Hoe kan dat nou? Als de Heer Jezus God is, dan is hij alwetend. En als hij alwetend is, hoe kan je dan zeggen dat er dingen zijn die hij niet weet? Het antwoord luidt dat wij hier niet met één, maar met twee mysteries te maken hebben. Het eerste mysterie is dat van de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar als het over de Heer Jezus gaat, en dat komt in de catechismus vanzelf aan de orde, dan hebben we nog met een tweede mysterie te maken dat we al even min kunnen begrijpen. Maar waar we ook alleen maar gelovig de schrift kunnen naspreken. En dat is het mysterie van de ene goddelijke en de ene menselijke natuur van Christus. De kerk heeft daar eeuwen over gedaan voordat ze een goede formule hadden gevonden. Dat pas in 451 in het concilie van Chalcedon. Christus is één persoon en die ene persoon heeft twee naturen, een goddelijke en een menselijke. Het klinkt ons zo vertrouwd in de oren, maar ja, we horen het ook al 1600 jaar. Maar alle andere mogelijkheden waren in die tijd uitgeprobeerd. Christus is eigenlijk twee personen of Christus is één persoon, maar ook één natuur, et cetera. En tenslotte kwam de kerk met deze formulering en we hebben eigenlijk nog nooit wat beters ontdekt. Christus is niet één persoon, twee personen, maar één persoon. Maar die ene persoon is vere Deus, vere homo, waarachtig God en waarachtig mens. En nou doet zich de moeilijkheid voor dat we in het Nieuwe Testament dat voortdurend door elkaar zien lopen. Dat kan ook niet anders, want de Heer Jezus is beide tegelijkertijd. Hij is waarachtig God en waarachtig mens op elk moment. Maar soms zien wij in het bijzonder zijn godheid op de voorgrond treden. Als hij bijvoorbeeld aanbidding in ontvangst neemt. Dat doen gewone mensen niet. Ook Petrus weigert dat als Cornelius voor hem neervalt. Kom op, ik ben ook maar een mens. De Heer Jezus weigert het niet. Hij neemt deze aanbidding in ontvangst. Daarin komt zijn goddelijke aard tot uitdrukking. Hij vergeeft ook zonden. Niet alleen maar zonden die hem waren aangedaan. Wij moeten elkaar de zonde vergeven. Maar zonden in het algemeen vergeven, dat kan niemand van ons. Zelfs meneer pastoor niet. Hij deed het. En de mensen zeiden, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En dan zegt de Heer Jezus dit. Ik zal jullie laten zien dat de Zoon des mensen op aarde macht heeft zonde te vergeven. Hoort u wat hier gebeurt? Hij spreekt daarover uitdrukkelijk een goddelijke kant van hemzelf, maar hij duidt zich aan met een menselijke naam. Zoon des mensen. En in het vers dat u hier citeert in deze vraag gebeurt exact het omgekeerde. Hij zegt hier iets over zich dat uitdrukkelijk hoort bij zijn menselijke kant. Als mens zijn er dingen die hij niet weet. Maar hij duidt zich aan met een goddelijke naam. De Zoon. De Vader weet het, maar de Zoon niet. En op die manier zien we dat de Heilige Geest die twee altijd dicht bij elkaar houdt. Als het over zijn menselijke kant gaat, vinden we zijn goddelijke naam. Gaat het over de goddelijke kant van de Heer Jezus, vinden we een menselijke naam. Het hoeft er niet per se, maar het helpt ons om die twee nooit uit elkaar te houden. In de herziende Statenvertaling vind je iets wat je moderne vertalingen niet leest. Waarom dat zo is, doet er nou niet toe. Dat is in Johannes 3, waar de Heer Jezus zegt, de Zoon is mensen die in de hemel is. Dat wil zeggen, op het moment dat ik met jou praat, Nicodemus, zegt de Heer Jezus, ben ik de Zoon des mensen die aan de rechterhand van God in de hemel is. Nou, dat heeft uitdrukkelijk te maken met zijn goddelijke zijde. Er is nog geen verheerlijk mens in de hemel op dat moment. Hij heeft het daar over zijn goddelijke natuur. Als God is hij alomtegenwoordig. Als God, zou je kunnen zeggen, heeft hij de plaats als Zoon in de schoot van de Vader nooit verlaten. De Zoon des mensen die in de hemel is. Maar hij gebruikt een menselijke naam. Want de twee mogen, zoals Chalcedon het zegt, wel onderscheiden worden, dat moet zelfs, maar nooit gescheiden. En dus hebben we niet alleen het probleem van de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, Maar ook het probleem van de twee naturen van Christus. Eén klein voorbeeldje dat me zo te binnen schiet. Dat Colossense 1. Maar we lezen, het behaagde de ganse volheid in hem woning te maken. Dat is de in hem, dat is de mens Christus Jezus. Er was hier op aarde een mens. En het behaagde de volheid van de Godheid, dat is de drie ene God. In die mens te wonen. Die mens Jezus Christus, die hier op aarde wandelde. In hem woonde de volheid van de drie ene God. En tegelijkertijd was hij zelf in eigen persoon God de Zoon. Als het u begint te duizelen, dan zit u goed. Als u niet duizelt, dan hebben u het niet goed begrepen of u denkt dat u het in uw zak kunt steken. En de Statenvertaling die bederft dat helemaal door daartussen te lassen in cursief de volheid van de Vader. En dan gaan we weer. Dat staat er niet en het is nou juist net ook precies wat daar niet past. Het gaat er niet om dat de volheid van de Vader in de mens Jezus Christus wordt, woont. Je ziet dat ook in het volgende hoofdstuk, de volheid van de Godheid. Daar staat het erbij en dan kan je er gelukkig ook niks anders van maken. De volheid van de Godheid. In de mens Jezus Christus woonde de volheid van de Godheid. Niet van de Vader, maar van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het behaagde de volheid in deze mens te wonen. En die mens was tegelijkertijd de Zoon van de Vader. Nou, genoeg erover, anders wordt het alleen maar steeds ingewikkelder op deze late avond. Wat is het verschil? Is er tussen een vraag bijgekomen? Ik heb er een heleboel. Ik mag wel een beetje opschieten. Ze lagen zo keurig op een stapel dat ik het niet zag. Wat is het verschil tussen het geloof in God wat je zelf op tafel legt en het geloof in God wat gewerkt wordt door de Heilige Geest? Het eerste is een vals geloof en het tweede is een waar geloof. Dat is het verschil. Een geloof dat jij zelf op tafel legt. Ja, ik denk dat ik de moeilijkheid van de vraagsteller wel begrijp, want die schrikt zich nu een hoedje. Die denkt, ja, toen ik tot geloof kwam, wist ik niet beter dan dat ik tot geloof kwam. Dat het dus ook mijn geloof was. Ik hoorde het evangelie en toen heb ik dat geloofd. Hoezo is daar dan iets mee mis? Het antwoord luidt, als dat een oprecht geloof is, waarom zou ik dat van u niet aannemen? Dan was dat door God gewerkt, maar dat zie je pas achteraf. Dat zie je op dat moment niet. Op dat moment komt er een geweldige klem op je. Het evangelie openbaart zich in kracht aan jou en je geeft je over. Daar wordt een reddingsboei naar je toe geworpen en je grijpt die beet. En als iemand later zegt, nou wie heeft die reddingsboei beet gegrepen? Dan zeg je, ik deed dat. Dat was iets wat ik deed, ja. Maar in de Bijbel zie je dan achteraf, niet op dat moment, achteraf. Er was God die jou de kracht gaf, die reddingsboei naar je toe wierp in de twee eerste plaats. In de tweede plaats die ook de kracht gaf om die reddingsboei aan te nemen. Dus daarom zeg ik heel streng, als ik lees wat hier staat, een geloof dat uit jezelf is of een geloof dat uit God is, ja, dat eerste is een vals geloof. Maar ik denk dat heel wat mensen zich dat gewoon niet realiseren. En tot een oprecht geloof gekomen zijn, zonder zich ooit af te vragen hoe dat geloof in hen gewerkt is. Die vraag komt gewoon niet in je op. Dat hangt ook af van het soort kring waarin je groot geworden bent. In de ene kring wordt dat soort vragen dik uitgemeten en in het andere helemaal niet. Maar dat maakt gelukkig voor de Heere God geen verschil. Dus ik zou ook een ander antwoord kunnen geven. Is de geloof dat u op tafel gelegd heeft, was het een oprecht geloof? Dan is het hetzelfde als het tweede. Het geloof dat God in uw hart gewerkt heeft. Is er verschil, en dat hangt ermee samen met vraag B op ditzelfde briefje, is er verschil tussen geloofsgrijpen en geloofsschenken? Als ik de vraag goed begrijp, dan betekent het eerste, ik heb het zelf vastgegrepen. En het tweede is, het is mij geschonken. Het eerste was actief. Het geloof werd mij voorgehouden en ik heb het aangenomen. Het tweede is passief. Het geloof is mij geschonken. Er gebeurde iets met mij dat ik zelf niet doorhad. En mijn punt is nu, speel die twee nooit tegen elkaar uit. Dat is levensgevaarlijk. Het is niet of-of. Natuurlijk, je kunt altijd zeggen, ja, maar er zijn ook mensen die grijpen het vast, maar dan blijkt het toch geen echt geloof te zijn. Ja, maar waarom moeten we het nu over de uitzonderingen hebben? Stel je voor dat iemand daar in het water ligt te verdrinken en ik gooi een reddingsboei naar hem toe en hij pakt hem aan en hij is dolgelukkig, ik trek hem op de kant. Het lijkt een beetje theoretisch, maar nu komt er iemand naar hem toe die zegt, ja, maar was dat wel echt wat jij deed? Luister, iemand die in de nood is, die denkt toch zo niet? Iemand die in de nood is en die ziet die reddingsboei, hij kan niet anders dan hem vast te grijpen. En hij zou de ander raar aankijken als die later aan hem vroeg, maar was dat nou wel echt wat jij deed? Hoe wist je nou zo zeker dat jij die boei mag vastgrijpen? Hoe wist je nou zeker dat die boei wel voor jou bedoeld was? Hij zou je aankijken alsof je van een andere planeet komt. En misschien is dat ook wel zo. Nee, het geloof is jouw daad. Jij moet geloven, dat is een bevel. In Romeinen 1, ik geloof in vers 9, daar spreekt Paulus over geloofsgehoorzaamheid. Dat wil zeggen, geloven is een daad van gehoorzaamheid. Als ik zeg, jij moet geloven, en iemand zegt, maar ik kan niet geloven, dan zeg ik, je bent ongehoorzaam. Ik weet best wat hij bedoelt, maar ik hoef zijn spelletje niet mee te spelen. Ik zeg, je bent ongehoorzaam. De Bijbel zegt, je moet geloven. Dat is een bevel. Handelingen 17, vers 31, daar zegt Paulus op de Areopagus, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Ja, maar dat kunnen we niet. Sorry, het moet. Het bevel van God. En als je het bevel ongehoorzaam bent, dan ga je verloren door je ongeloof. Door je ongehoorzaamheid. Is dat waar? Ja. Is dat de hele waarheid? Nee. Dat is het probleem. En in sommige kringen leggen ze al de nadruk op de ene helft van de waarheid en in andere kringen op de andere helft van de waarheid. En dat moet je niet doen. Want een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Als je de waarheid van God scheef trekt, uit elkaar rukt. Nee, het is jouw geloof. Jij moet geloven. En achteraf kijk je terug en dan zeg je, het was allemaal Gods genade. Maar wie van tevoren al gaat zitten verzinnen, ho, wacht even, maar het is Gods genade. Heb ik die genade wel ontvangen? Heb ik wel genade om te gaan geloven enzovoort? Dan zet je de zaak op zijn kop. Was dat hier niet toen mij aan mijn vader vroeg als klein ventje, hoe zit het met die uitverkiezing? Toen zei hij gelukkig niet, dat daar ben je te klein voor. Dat zei hij vaak genoeg, maar dat zei hij in dit geval niet. Toen zei hij, kijk jongen, het is als een grote poort, ik heb het al eens eerder verteld aan jullie, het is als een grote poort waarop geschreven staat, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En dat allen is geen uitzondering op. Iedereen mag komen. En als je door die poort heen gaat, jongen, dan staat er op de binnenkant geschreven. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Pa, zei ik, snap het. En zoals mijn vader me dat 60 jaar geleden heeft uitgelegd, zo verkondig ik het nu nog steeds. Is daarmee alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Maar af en toe, dan moet je net doen als in de catechismus. Ja, maar hoe zit het dan met die drieënheid? Staat in de Bijbel, klaar. Dat is met dit ook zo. Als theologen onder elkaar kunnen we het heel ingewikkeld gaan maken. En dat is ook erg leuk. Dat vinden theologen ook leuk hoor, anders dan deden ze dat niet. Ze genieten daar ook van dat gepuzzel. Maar je mag daar het volk des Heren nooit mee lastigvallen. Tegen het volk des Heren zeggen, als je niet komt, de Dordtse leerregels doen dat ook. Als je niet komt, ga je voor eeuwig verloren, dat is je eigen schuld. En als je wel komt, het is allemaal genade van God. Dan zeggen we ook, oh wacht eventjes, Dordtse vader, hoe zit dat nou? Zo is het, klaar. Soms moet je gewoon zeggen, zo zit het. En als je dan al je logica erop gaat loslaten, dan blijft er helemaal niks van over. En dan ben je verkeerd bezig. Soms moet je het mysterie, gewoon het mysterie laten. Ook al weet je dat voor onze logica het niet een sluitend systeem is. Nou, dat zal het ook nooit worden. Worden jongeren aangesproken, staat hier door de HC. Gelovige en ongelovige jongeren. Of worden alleen gelovigen aangesproken? Wat is uw enige troost? Enzovoort. Ja, hoor eens, dat is ook weer Gods werk. Het is goed om de kinderen het zo vroeg mogelijk te vertellen. Efeze 6, daar staat dat we onze kinderen moeten opvoeden in de tucht en de vermaning des Heren. Daar staat niet bij, dat geldt uiteraard alleen voor gelovige kinderen, want de rest interesseert het toch niet. Nee, dat staat er niet bij. Wij voeden onze kinderen op in een gezin waar vader en moeder zich beide onderworpen hebben aan het woord van God, waar dus de beginselen van het koninkrijk Gods regeren. Want hier regeert Christus zelf, door middel van pa en moe. En allen die tot dat huisgezin horen, worden als vanzelfsprekend opgevoed als volgelingen van de Heer Jezus Christus. En als zodanig spreken we ze aan en als zodanig voeden we ze op in de dingen van God. En intussen bidden we elke dag vurig voor hen dat het zaad dat we mogen planten in hen zal ontkiemen tot een levendig geloof. Maar daar gaan we niet op zitten wachten. En zo heeft de kerk ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen jeugd om die op te voeden. En dan ga je ook niet zitten wachten. Maar wisten dan de opstellers van de catechismus nou heus niet dat niet al die kinderen zomaar dat konden nazeggen? Ja, dat wisten ze wel. Maar ik denk dat ze gehoopt hebben dat als je die kinderen leert, het gaat me nou niet om het uit het hoofd leren, maar als je die kinderen leert om te zeggen, ook mij, wat een voorrecht, is vergeving van zonde ontvangen. In plaats van aan alle gelovigen wordt de vergeving van de zonde geschonken. Dus vrijblijvend, vaag, wazig. Maar nee, er staat niet alleen aan de ander, maar aan mij. Dat de kinderen nadenkend zouden worden en zouden zeggen, mij, kan ik dat eigenlijk wel zeggen? En als je een goede catechiseermeester hebt, dan helpt hij er ook bij. Het staat mij, kinderen, staat mij. Kan je dat ook al zeggen? Mij is vergeving van zonde geschonken. Soms moet je in het onderwijs dus een stapje hoger gaan zitten dan waar de kinderen misschien werkelijk aan toe zijn. In de hoop dat er in hun hart iets wakker gemaakt mag worden. Waardoor die dingen ook werkelijk hun persoonlijk deel gaan worden. Volgende vraag. Waarom durven mensen uit bepaalde kerken het geloof niet aan te nemen? Ja, moeilijke vraag hebben jullie allemaal, zeg. Waarom durven sommige mensen dat niet? Het heeft een beetje te maken met wat ik daarnet vertelde over die grote poort. Er is iemand door die poort naar binnen gegaan. En die komt weer naar buiten om iedereen enthousiast te vertellen wat hij daar binnen heeft beleefd. En die heeft gezegd, weet je wat er aan de binnenkant staat? Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, is dat niet geweldig? Oh, zegt iemand die voor die poort staat, wacht even. Er staat wel, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Maar als je eenmaal binnen bent, blijkt het alleen maar te gelden voor de uitverkorenen. Dus als ik naar binnen ga en ik ben niet uitverkoren, dan maak ik een dubbele fout. Ik eigen mij iets toe dat niet voor mij bestemd is. En bovendien, als ik het niet geweten had, had ik ook niet fout gemaakt om mijn zo'n schijngeloof aan te meten. Dat is als je de waarheid niet in de goddelijke orde vertelt. Er wordt aan mensen, ongelovige mensen in de Bijbel, nooit over de uitverkiezing gepraat. Dat allen in de Bijbel gaat heel ver. God wil dat alle mensen tot behoudenis komen, zegt 1 Timotheüs 2. Wauw. God is langmoedig over ons, zegt 2 Petrus 3, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Wauw. God heeft de wereld lief gehad. Wauw. Titus 2 vers 11, de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Wauw. Maar nu begint het al te kriebelen. En je kunt het in de Statenvertaling, in de kanttekeningen van de Statenvertaling terugvinden. Want dat allen begint je te kriebelen als je te veel en te vroeg de nadruk legt op de uitverkiezing. En dan gaat alle mensen betekenen allerlei soorten van mensen, waarbij in je achterhoofd op zitten alleen de uitverkoren mensen. Kijk, en zo mag je met de Bijbel niet omgaan. Het ergste wat je kan doen, en dat geldt voor katholieken en protestanten, gereformeerden en evangelische, dat geldt voor elk mens die zijn eigen gedachten gaat inlezen in de schrift. Dat allen dat op de poort geschreven staat, geldt voor alle mensen. En wee je gebeente als je dat allen gaat inperken. Dan wil je wijzer zijn dan de schrift. En even zeker is wat er aan de binnenkant staat. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Is iedereen uitverkoren? Nee. Natuurlijk ligt daar een groot spanningsveld. En daar zou ik u best een paar theologische colleges over kunnen geven, want dat is mijn vak geweest. Maar dat doe ik niet. In plaats daarvan kies ik voor de benadering van de catechismus. Zo staat het in de Bijbel. Klaar, punt. Ten slotte. Zou u in het licht van vanavond iets willen zeggen over wat het betekent dat Jezus zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik denk dat de vraagsteller Als hij de beantwoordingen van de vorige vragen heeft gehoord, het antwoord kan geven. We hebben bij de Heer Jezus te maken met zijn Godheid en zijn mensheid. Die zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ze mogen ook nooit vermengd en door elkaar gegooid worden. Maar, zegt Chalcedon, ze moeten wel onderscheiden worden. Wat je niet mag scheiden, moet je wel onderscheiden. En er zijn momenten waarop de Heer Jezus spreekt als mens hier op deze aarde. Maar dat gold ook al in het woord wat ik zei, de volheid van de Godheid. Want de drie ene God woonde in de mens Jezus Christus. Dan wordt dat onderscheid ook al gemaakt. En zo is het de mens Jezus Christus, die door God tot zonde gemaakt is. Zo staat het in 2 Korinther 5 vers 21. Met als gevolg dat God zijn heilig en rechtvaardig aangezicht van hem moest afwenden. En de Heer Jezus het moest uitspreken in die drie uren van duisternis, toen hij voor ons tot zonde was gemaakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik citeer nog eenmaal uit een preek uit mijn jeugd, waarin de prediker zei, denk erom, je mag daar niet van maken, mijn vader, waarom hebt gij mij verlaten? Dat staat er niet. Integendeel. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dan is hij op weg naar het kruis. En dan is het als in Genesis 22. Zo gingen die beiden tezamen, de Vader en de Zoon. Opdat de Zoon op Moria het lam ten brandoffer zou worden. Dat is het mysterie van die onverbrekelijke drie-eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. En tegelijkertijd was die Zoon de mens Jezus Christus. Die toen hij tot zonde gemaakt was, verlaten was door God. Hier moet je ophouden, want als je er te veel over gaat zeggen, ga je jezelf verstrikken in tegenstrijdigheden en in dingen die je niet langer bijbels kunt verantwoorden. De mens Christus werd door God verlaten. De Zoon en de Vader gingen samen die weg tot het einde. Laat het mysterie staan. En bedenk dat datgene wat wij niet kunnen doorgronden, dat kunnen wij wel aanbidden. Hierbij laten we het voor vanavond. Laten we samen de Heere danken en loven. Trouwe God, Vader, Zoon, Heilige Geest. We hebben ons met grote dingen bezig gehouden vanavond. Dingen die te groot voor ons zijn. Maar die u toch openbaart in uw woord. Dingen waarvan u toch wilt dat ze aanvaard worden in geloof. Ook al begrijpen wij ze niet, dat grote wonder van God die Vader, Zoon, Heilige Geest is. Het grote wonder van Jezus Christus die God en mens is in één persoon. Het grote wonder van het geloof dat voluit een zaak van menselijke verantwoordelijkheid is, maar ook voluit een zaak van uw goddelijke, soevereine, eeuwige genade. Ons verstand staat erbij stil. Maar we hebben het zojuist uitgesproken, dat wat we niet kunnen begrijpen, dat kunnen we wel aanbidden. En in aanbidding en lofprijzing buigen wij ons neer voor u. Drie ene God. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest. De Trooster. De drie-eenige op zijn troon. Vader, help ons om alles wat we overdacht hebben in ons op te nemen en daar ook te verwerken. Niet klakkeloos over en aan te nemen, maar dat innerlijk geestelijk te herkauwen. Zodat het ook werkelijk ons geestelijk bezit wordt. En het dingen mogen worden waaruit wij ook leven kunnen. We hebben gehoord wat geloof is, vast vertrouwen in u, overgave aan u. En vervolgens gaat het dan toch weer over een heleboel leerstellingen. En we zullen er nog veel meer onder de aandacht krijgen. Maar dit willen we vasthouden. Het is overgave. En zich toevertrouwen aan u. Onszelf werpen in uw armen. De reddingsboei aannemen die ons is toegeworpen. Om te leven uit uw genade. Die genade van God die verschenen is, heilbrengend voor alle mensen. Maar ook diezelfde genade, schrijft Paulus, die voedt ons op, die onderwijst ons. Hoe wij hier op aarde bezonnen en rechtvaardig en Godvrezend zouden leven. Leer ons zo te leven. Uit uw liefde, uit uw zorg, uit uw genade, uit uw trouw. Dank u voor de rijke dingen die we met elkaar mochten overdenken. En wees nu ook verder met ons. Behoed ons waar wij gaan of staan, naar lichaam en geest en ziel. Wil ons een volgende keer, als u het ons vergunt, in genade hier bij elkaar brengen. En verheerlijk uw naam in elk van ons. Amen.